Je luistert naar een podcast uit de serie Digitalisering in de Eerste Lijn Zorg. In aanloop naar het In1 Online Event 2020 delen In1-leden en experts in een gesprek met consultant Stefan Hermsen hun visie, ervaringen en tips. Samen gaan we op weg naar meer digitale zorg.
Vandaag gaan we in gesprek met Philippe van Klaveren. Volgens Philippe kan iedereen een bijdrage leveren aan zorgvernieuwing. Alleen moeten we niet verwachten dat iedereen een talent heeft voor IT. Welkom Philippe.
Dankjewel.
Ik zit hier samen met jou met Roosmarijn Pennings. En wij hebben vandaag met z'n drieën een gesprek over het thema digitalisering in voorbereiding op de tweedaagse van In1. We zitten midden in de coronaperiode, dus dat betekent ook dat we echt op afstand met elkaar zo treffen. Dus ik zit thuis te werken. Ik weet niet waar jullie zitten.
Ik zit wel op mijn werk, maar ik probeer inderdaad zoveel mogelijk het adagium thuiswerken tenzij te bezigen. En dat betekent zo dat ik toch af en toe eventjes hier in Zwolle aanwezig ben. Maar ja, ik werk ook thuis, dus het is ook wel een beetje practice what you preach.
Ja, precies. Hè? Maar wel heel herkenbaar. En dus ook gewoon de omgeving is anders dan wat je normaal met elkaar met z'n drieën in gesprek zou hebben in een gezamenlijke ruimte. Maar ja. In ieder geval, welkom. Kan je misschien eerst eventjes jezelf introduceren? Wie ben je? Bij welke organisatie werk je? En wat doe je zo'n beetje in het dagelijks werkzaamheden?
Ik ben in het dagelijks leven ben ik voorzitter raad van bestuur van Medrie. Medrie is een huisartsen. Een regioorganisatie die de huisartsen in de regio's Hardenberg, Zwolle en Flevoland ondersteunt met allerlei zaken. Daar zitten 280 huisartsen, zijn daarbij aangesloten. En ja, wij proberen eigenlijk de AMW-zorg te organiseren. De ketenzorg, tegenwoordig noemen we dat natuurlijk chronische zorg, en de OB&E. En daarnaast zijn we eigenlijk ook bezig met ja, toch wel een stuk ambitie en toekomstontwikkeling voor de huisartsen. En daar komt innovatie en digitalisering zeer prominent in naar voren. Thema's die eigenlijk voor een groot deel door de huisartsen ook wel omarmd worden. Maar voordat je van een e-health-achtige implementatie eigenlijk veel breder gaat nadenken over het totaal van digitalisering, daar zitten er nog wel een aantal stappen tussen. En ja, wij proberen eigenlijk ook vanuit Medrie proberen we de huisartsen, de eerste lijn zorg, maar ook eigenlijk in samenwerking met andere zorgorganisaties in onze omgeving, proberen we eigenlijk te helpen om zo breed mogelijk te kijken naar digitalisering. Want wat we eigenlijk wel merken is dat waar we eigenlijk met z'n allen een aantal jaar geleden begonnen met e-health, dat was dan echt de toekomst. En ik wil helemaal niet zeggen dat dat niet meer de toekomst is, want als we het hebben over dingen als thuismeting en ook zoals we nu met elkaar aan het communiceren zijn, het beeldbellen, wat eigenlijk toch in vrij korte tijd sociaal en ook zorgtechnisch geaccepteerd geworden is. Dat is natuurlijk hartstikke mooi en dat moeten we ook zeker volhouden. Dat zijn zo de dingen die we hebben geleerd. En aan de andere kant zie ik ook wel dat het eigenlijk nog veel en veel verder gaat. Zelf heb ik wel eens een droom over regionale zorg. En dat betekent eigenlijk dat je met meerdere partijen probeert de patiënt op het juiste moment, op de juiste tijd, de juiste zorg te leveren in zijn of haar leven. En dat klinkt misschien een beetje dikdoenerig. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk de patiënt niet uit zou maken van wie die de zorg krijgt, als die maar goede zorg krijgt. En dat een heel leven lang. Wij zijn dus als zorgleveranciers, als ik dat zo mag uitdrukken, af en toe te gast bij de patiënt gedurende zijn of haar leven. En dat betekent dat stelt volgens mij ontzettende grote eisen aan de informatie van en om de patiënt. Ja, dan kom je toch eigenlijk op een heel breed thema digitalisering, waarvoor we hier ook met z'n allen bij elkaar zijn. Om dat op een goede manier geadresseerd te krijgen. Om te kijken van nou, welke initiatieven zouden we daarin moeten ontplooien. Welke rol spelen we daar ook in met elkaar. En hoe kunnen we eigenlijk met de regionale zorgpartijen eigenlijk beyond e-health veel meer ook die regionale zorg gaan ondersteunen. En ik denk dat informatievoorziening daar een hele grote drager in is, gaat zijn, zal worden, moet zijn.
Ja. Kun je nog iets meer vertellen over hoe die droom er dan uitziet?
Het is misschien een beetje een gekke droom, omdat ik praat vanuit een institutie, hè, vanuit de huisartsenomgeving. En ik ben ook van en voor de huisartsen, dus daar wil ik niks aan afdoen. Maar ik denk dat het nu eigenlijk voor de patiënt om het even is wie die zorg levert. En ik denk dus dat op het moment dat we durven te kijken en daadwerkelijk de patiënt centraal zetten en het leven van de patiënt als een gegeven beschouwen, waar wij dus als zorgpartijen af en toe te gast zijn in dat leven van die patiënt, als we op die manier durven kijken, dan denk ik ook dat de grenzen die zowel fysiek nu, andere gebouwen, andere omgevingen, maar ook andere financieringsmogelijkheden of misschien wel onmogelijkheden. Dus het is in allerlei gebieden is het gefragmenteerd. En mijn droom, zo vraag je naar, is eigenlijk dat de grenzen tussen de instituties, en die zullen we heus nog wel hebben, maar dat de grenzen in ieder geval tussen de instituties qua beeld wat de patiënt ervaart, dat die weg zullen vallen. Ik denk dat het een groot voordeel is voor de patiënt, want die wordt namelijk op het juiste moment van de juiste zorg voorzien, door de juiste zorgverlener. En aan de andere kant denk ik ook dat het, als je het hebt over een ander groot probleem naast de arbeidsmarktproblematiek die op de zorg afkomt, als je kijkt naar de continue kostenstijging, denk ik ook dat investeringen in digitale structuren, dat je die veel en veel beter met elkaar kan doen, waarbij je dus ook zo min mogelijk dubbelingen hebt in infrastructurele zaken en daarmee ook de zorg voor de toekomst betaalbaar gaat houden. Nou, dat is een beetje mijn droom. En dan snap ik ook dat ik mijn institutie van huisartsen wellicht een klein beetje los zou moeten laten. Maar ja, vanuit het samenwerkenperspectief, wat een speciale warme hobby is van mij, heb ik ook altijd geleerd dat je soms een klein stukje van je autonomie in moet leveren om er daarna meer voor terug te krijgen. Daar vind ik informatievoorziening ook een mooie drager in om daar voor mijn inhoud aan te geven.
Mooi, Philippe. En als je nou gaat kijken naar die dromen, hè, en het is, je hebt een hele mooie grote droom, is misschien ook het beste, dat je er wakker van ligt en dat je denkt van nou, hè, het is niet gelijk morgen haalbaar. Als je naar korte, middellang termijn gaat kijken, wat heb je nodig als bestuurder van een eerstelijns zorgorganisatie om die stappen te kunnen zetten?
Ja, het eerste denk ik wat we nodig hebben is het besef dat de zorg zoals we die nu kennen, ja, dat kan niet zo blijven doorgaan. De kosten die blijven stijgen, de eisen die we als burgers stellen aan de zorg en de logica van het krijgen van goede zorg, die neemt alleen maar toe. We hebben te maken met dubbele vergrijzing, meer oudere mensen en mensen die ook ouder worden. Dus ik denk dat dat het eerste vanuit bestuurlijk perspectief belangrijk is om ons dat echt heel goed te realiseren. Maar goed, dat is natuurlijk vooral ook kostentechnisch is dat ingegeven. Ik denk dat het goed is dat vanuit de huisartsen, of eigenlijk samen met de huisartsen, dus de inhoudelijke specialisten, dus de mensen die daadwerkelijk de zorg leveren en de meer informatievoorzieningsspecialisten, dat die gaan proberen elkaars taal, nou ik wil niet zeggen te spreken, dan in ieder geval elkaars taal te begrijpen. Dus de brug te slaan eigenlijk tussen de inhoudelijke zorg en de ondersteunende infrastructuur. Waarbij we vooral, zeker in het begin, niet zullen moeten praten over gaan we nou applicatie X, Y of Z kiezen. Maar gaan we vooral kijken naar functionaliteit. Wat hebben we nou nodig om ons werk te doen? En hoe gaat ons werk ook veranderen de komende jaren? En kunnen we daar op een of andere manier op inspelen? En dat we op basis daarvan pas gaan kijken ja, of dat door applicaties en welke applicatie en ook in welke constellatie met elkaar dat dan te realiseren is. Dat is aan de ene kant, dat is de functionaliteitskant. Wat denk ik ook goed is, dat we goede relaties hebben, ook weer vanuit bestuurlijk perspectief met de zorgverzekeraars. Dit soort investeringen, we hebben het hier over investeringen, die kosten natuurlijk ook een hoop geld. Ik denk dat ook de zorgverzekeraars ervan overtuigd zijn dat dit een route zou kunnen zijn om die zorg aan de ene kant toegankelijk, maar ook betaalbaar te houden op een moderne manier. En wij verwachten op een gegeven moment ook dat we elektronisch bij een huisarts een afspraak kunnen maken. Of dat we 's avonds toch nog even dat consult kunnen krijgen bij de huisarts. Ja, want we werken allemaal, we hebben het allemaal hartstikke druk. Dus dat zou ook moeten gebeuren. Dus dat is, laten we zeggen, de meer financiële kant, denk ik. Dus we zullen goede relaties daarmee moeten hebben. En wat ook ontzettend belangrijk is dat we op bestuurlijk niveau met de zorgpartners om ons heen de juiste relaties hebben. Om er ook voor te zorgen dat zo'n... Daar hadden we het net even over mijn droom. En dan wil ik helemaal niet zeggen dat het zou mooi zijn om die te realiseren. Maar daar hebben we natuurlijk ook allerlei zorgpartijen in de omgeving voor nodig. Die daar ook in geloven. En dat we bestuurlijk op een gegeven moment ook het lef hebben met elkaar. Om afspraken te gaan maken. Om te gaan verkennen. Wat zou het gaan betekenen? Wat betekent het voor voor de zorgverleners, wat betekent het voor ons als regioorganisaties, meer ondersteunende organisaties, wat betekent het voor financieringstromen en uiteindelijk natuurlijk, laten we dat niet vergeten, wat zou het positief gezien voor de patiënt gaan betekenen? En ik denk dat vanuit bestuurlijk perspectief daar, laten we zeggen, die verschillende aspecten die daarin zitten, en ze zijn zeker niet limitatief, dat we proberen om die in kaart te brengen, onder de aandacht te brengen, de boodschap verkondigen en met elkaar proberen, vooral ook waar de energie zit. Want ik ben er inmiddels ook wel achter dat in sommige gevallen mensen het ook heel erg spannend vinden. Laat ik het maar op die manier uitdrukken en toch wat, ja, wat afwachtend zijn. Maar er zijn ook heel veel zorgverleners die het fantastisch vinden om met nieuwe dingen aan de gang te gaan, te experimenteren. Ook qua organisaties. Nou, ik denk ook dat het aan ons als bestuurders aan de ene kant, maar ook aan de andere kant als zorgverleners, ja, ook belangrijk is dat we ontdekken waar zit die energie dan en hoe kunnen we die mobiliseren en kunnen we door middel van kleine, maar misschien ook wel grote pilots, proeftuinen, geef het een naam en dan langzaam maar zeker naar een soort nieuwe wereld gaan ontwikkelen waar informatievoorziening in de breedte een hele belangrijke rol gaat spelen.
Ja. Dus die benaderingswijze die je richting de praktijken hebt, omdat je dus ervan uitgaat van er zijn veel meer praktijken die zeggen, goh, ik vind het eigenlijk best leuk om nieuwe dingen te doen. Ik hoor veel, zie veel in de eerste lijn dat we de praktijken vaak benaderen, zelfs als wat die praktijken hun patiënten benaderen, ervan uitgaan dat ze kwetsbaar zijn, dat ze het niet kunnen, dat ze te druk hebben. Daardoor vullen we heel veel in, waardoor we eigenlijk als we implementeren, lijken we te implementeren voor mensen die niet willen, niet kunnen. En daardoor haakt die groep niet aan. Is dat eigenlijk ook een beetje jouw boodschap? Dat we daar anders mee om moeten gaan?
Nou ja, kijk, ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. En we mogen denk ik niet verwachten dat iedereen ICT in de voorste hersenkwap heeft zitten, in nulletjes en eentjes denkt. En weet je, dat mogen we niet verwachten. Overigens doe ik dat zelf ook niet. Ik probeer het wel holistisch te zien. En dat betekent dus dat we verschillende type mensen bij elkaar moeten gaan brengen. Waarbij we mensen moeten waarderen op hetgene wat ze kunnen. En dat iedereen zich ook realiseert dat hij niet alles kan. En op het moment dat we dat bij elkaar kunnen brengen. En op het moment dat we, laten we zeggen, vooral van elkaar kunnen gaan profiteren waar wel de energie zit en waar wel de kennis en kunde zit. En dus vooral ook de ander dan te bevragen. In plaats van, precies Stefan, zoals je aangeeft, te stellen. En maar te denken van, ja, die zal er wel niks van snappen of anderszins. Maar vooral met elkaar vragen te stellen aan elkaar. Ook toch wat te interesseren voor elkaars belevingswereld. En voor wat echt te begrijpen, ook waar zitten de belangen nou van iemand. En wat heeft iemand dan ook echt nodig. Ik denk dat dat een heel belangrijk ingrediënt is. En ja, als je dat uit mijn vorige betoog gehaald hebt, dan ben ik het volstrekt met je eens.
Ja, je hebt samenwerken als hobby. Wij horen vaak dat misschien het probleem niet is dat er te weinig aandacht is voor digitalisering. Misschien is wel te veel en iedereen heeft zijn eigen stokpaardjes en zijn eigen applicaties al lang al uitgekozen. Herken je dat of hebben jullie daar in jullie regio al het gesprek over bestuurlijk?
Laten we zeggen, er zit in jouw vraag zit een bepaalde vooronderstelling. Als ik zo vrij mag zijn om dat op te merken. Wat lastig is, is op het moment dat je echt inderdaad aan de kern van iemands werk gaat komen. Laten we het zeggen, in de huisartsomgeving is het huisartsinformatiesysteem, het HIS, is eigenlijk een beetje dat is het werkinstrument van de huisarts. En wat wij merken als ondersteunende organisatie, als regioorganisatie, is dat we prima gesprekken kunnen voeren met de huisartsen over informatievoorziening. Maar dat de relatie HIS-huisarts, dat die enorm sterk is. Dan kom ik wel even terug op wat ik eerder aanhaalde. Als we de discussie gaan voeren over welke applicatie iemand wel of niet zou moeten of kunnen gebruiken, dat is een ander gesprek. Want dan gaan direct, als we het hebben over een HIS, gaan direct hakken in het zand. Of dat terecht is of niet, laat ik hier even in het midden. Als we het gaan hebben over functionaliteit, wat heb je nodig om je werk te doen en op welke manieren verandert je werk? Dat is een heel ander gesprek heb je dan. Op dit moment, in onze regio's, bijvoorbeeld in de regio Zwolle, is er vanuit de huisartsen zelf is er een initiatief ontstaan om naar één regio HIS te gaan. Nou, dat is op zich hartstikke goed. In onze andere regio's worden ook nog andere HIS'en gebruikt. dat is een discussie die we vooral bij de huisartsen laten. Als allerlei applicaties daaromheen, waar MED3 ook een gedeelte van de verantwoordelijkheid voor draagt, daar hebben we dan de discussies met de huisartsen over. Hè, past deze functionaliteit nog bij wat jullie nodig hebben? Hoe ziet de toekomst eruit? Ik weet ook dat de zorgverzekeraars bezig zijn om daar weer op een andere en meer gecombineerde manier naar te kijken. Ja, wat betekent het dan voor je informatievoorziening? Op welke manier willen we de patiënt? Hè? We hebben wel het project Open, wat momenteel vanuit VWS op ons afgevuurd wordt. Waar we proberen om de huisarts ook zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Dat project Open is natuurlijk specifiek gericht op de patiënt, om dossierinformatie in te kunnen zien. Maar die patiënt gaat toch een veel grotere rol spelen. Die komt straks gewoon niet eens meer naar de praktijk toe. Want op basis van allerlei meetinstrumenten die de patiënt gewoon bij zich draagt, gaat er een bericht naar de huisarts. En wellicht dat de huisarts zelfs er niet eens meer tussen zit. Want op basis van artificial intelligence wordt 90% van de probleemgevallen wordt al netjes afgehandeld. En krijgt de patiënt het verzoek dat iemand extra rust moet nemen, anders dieetvoorschriften krijgt of anderszins. Ik denk dat het daar naartoe gaat. En dan is het interessant om mee en na te denken over hoe gaat die wereld zich ontwikkelen? Wat voor functionaliteit heb je daarbij nodig? En pas dan de discussie te voeren over en hoe ga je dat dan ondersteunen? Dus wij proberen daar vooral, laten we zeggen, die hogere discussie te voeren. Om op basis daarvan ook verder te kijken dan eigenlijk alleen maar die ondersteunende applicatie. Het vervelende bij die ondersteunende applicatie is namelijk, we kunnen de ene eruit halen en de andere erin stoppen, maar dan is het in termen van toekomstgerichtheid of veranderende werkprocessen, levert het je eigenlijk niet zo gek veel op. Wij proberen daar toch verder te kijken.
Mooi, en begrijp ik ook, want dan zou je best wel eens ook volgens mij tot de conclusie kunnen komen dat het dus niet erg is dat in een regio verschillende applicaties zijn, als die functionaliteit gewoon goed in orde is.
En dus, want je hebt helemaal gelijk. En dus, op het moment dat, als we het over functionaliteit hebben, dan is de grote vraag naar functionaliteit, is het uitwisselen van gegevens. Ja. Aha, maar daar kunnen we voor gaan zorgen. En dan hebben we dus die onderdiscussie over de applicatie, hoeven we niet meer met elkaar te voeren, zolang we er maar voor kunnen zorgen dat er iets van een stekkerdoos of zo op zit, waarmee je dus gegevens kan gaan uitwisselen. Want dan gaan we grote stappen maken. En dan wordt het ook interessant om bijvoorbeeld na te denken over koppelingen met VVT-instellingen, met zorg en welzijn bij de gemeentes, met de ziekenhuizen. Nou, noem maar op.
Ja. Waar zijn jullie daar nu in als MED3 zijn? Zijn er al successen te benoemen? Of misschien dingen die je achteraf gezien toch anders zou doen?
Ja, kijk, achteraf zijn er altijd dingen waarvan je denkt van, had het misschien anders gekund. Waar we binnen MED3 vooral heel erg mee bezig zijn, is het voeren van de discussie. Zoals ik die net, die hogere discussie om die te voeren. Ja. Om op basis daarvan de huisartsen, samen met de huisartsen, bijvoorbeeld pakketselecties te doen. Maar die pakketselecties doen we dus vanuit functionaliteit. En niet vanuit welke applicatie gaan we kiezen. Die vraag komt er natuurlijk wel een keertje bij. Maar eerst vanuit die functionaliteit kijken. Daarnaast hebben we informatievoorziening en ICT. We staan aan de vooravond van het vaststellen van ons nieuwe strategisch beleid. En daar is informatievoorziening en ICT is daar gewoon een van de hoofdthema's. Nou, dat zegt ook al genoeg dat we daarin willen gaan investeren. We hebben recentelijk ook, ik denk een half jaar geleden, hebben we een ICT- en datastrateeg specifiek vrijgemaakt om ook met ICT-strategie en dat soort zaken aan de gang te gaan. En we zijn actief deelnemer van het informatieberaad Groot Zwolle, waarin we samen met een aantal andere regionale organisaties, waaronder ziekenhuis, VVT, Karin Lenvering, dank je wel, want het is jouw initiatief. Die wil ik dan wel even gezegd hebben. Waar wij dus met een aantal van die partijen gewoon aan het nadenken zijn over toch veel meer regionale informatievoorziening. Ja, dan kom je dus op dit soort thema's van uitwisseling, van proberen dingen op elkaar af te stemmen. Functionaliteiten zoveel mogelijk ontdubbelen, want dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dus ja, daar zijn we mee bezig. En daarnaast proberen we ook intern onze ICT-voorziening, hè, want dan is het ook weer, we hadden het er net al eventjes, practice what you preach, naar een nieuwe ICT-omgeving te gaan, om bijvoorbeeld ook het beeldbellen, het locatie onafhankelijk, altijd bij je spullen kunnen. Dat soort zaken, om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen. Dus op verschillende borden zijn we bezig. We zijn nog niet zover, de eerlijkheid gebied te zeggen, we zijn nog niet zover dat we ontzettende grote successen kunnen boeken. Oh ja, wat misschien ook wel een succes is, is dat we recentelijk, dat noemen we dan de ICT Doe en Experimenteer Commissie. Als je die letters bij elkaar legt, krijg je ID. De ID-commissie, die eigenlijk een soort ICT-structuurgroep is over de verschillende regio's heen. Om dus ook de huisartsen en een aantal ICT-georiënteerde medewerkers van Medrie, om die met elkaar in contact te brengen op regelmatige basis, om op basis daarvan ook fundamenteler na te kunnen denken over de ontwikkelingen in de huisartsenwereld en de informatievoorziening die daarbij hoort. Ik denk dat het ook een belangrijk stuur is, wat we ook nodig hebben om inderdaad uiteindelijk die successen samen en voor de huisartsen te kunnen gaan boeken.
Ik denk dat het mooi is ook, Filip, zoals wat je het ook schetst. Hè? Zoals wat ik de huisartsenzorg, we lopen nu zo'n jaar of 12 in de huisartsenzorg rond. Wat mij altijd verbaasde was dat als er zo'n traject kwam, dan werd er gekeken naar een leverancier of een partij en er werd gezegd, help ons. En ik hoor jullie eigenlijk veel meer aan die voorkant gaan zitten, nadenken van wat hebben we nou eigenlijk nodig. Waardoor je volgens mij die dialoog ook met die partij ook gewoon op een hele andere manier kan voeren ook. En dat je dus ook gewoon ook dingen kan gaan doen. Niet achteraf die frustratie van ja, het is een kerstboom en het kan van alles. Maar niet wat ik wil.
Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want dat merken we ook wel een beetje inderdaad op het moment dat we met leveranciers praten. Ja, die vinden dat ook best wel ingewikkeld. Want normaal is het natuurlijk spiegeltjes en kraaltjes. En als het nu niet kan, dan kan het altijd in de volgende release. Ja, ja weet je, daar nemen we geen genoegen mee. En dat betekent dus ook, en ik denk ook wel dat dat belangrijk is, op het moment dat wij voor onze huisartsen en misschien ook nog wel breder in de regio iets willen betekenen op het gebied van informatievoorziening, nou, dat betekent dat wij ook mensen moeten hebben die daar een rol in kunnen spelen. Dat wij medewerkers hebben die in staat zijn om toch wat projectmatig te kunnen werken. Dat we medewerkers hebben die met leveranciers op een goede manier positief om kunnen gaan. Maar soms ook een leverancier eventjes tegen de muur klem kunnen zetten. Dat betekent overigens ook, dat moet ik ook wel bekennen, ik heb wat meerdere hobby's. Informatievoorziening is daar ook eentje van. Dus mijn ICT-strateeg, waar ik net even over had, die verzuchtte van de week dat hij het zo heerlijk vond om met de bestuurder te werken die in ieder geval iets snapt van informatievoorziening. Ik denk ook dat, ja, in de huidige wereld het ontzettend ingewikkeld is als we ook aan de bovenkant van de organisatie niet goed kunnen inschatten waar de voetangels te klemmen, maar ook de mogelijkheden van informatievoorziening zitten. Ja. En nu hoeven we niet alles te weten, maar het in ieder geval een warm hart toedragen en ons erin verdiepen. Dat is denk ik wel het minste wat we zouden moeten doen.
Ja, duidelijk. En als je dan zo kijkt, misschien een verlengde hiervan. Ik kan me zo voorstellen dat als je dus als regio-organisatie die rol hebt van ik heb eigenlijk veel meer die rol om die functionaliteit inzichtelijk te krijgen en goed te vertalen wat nodig is, zodat je de dialoog of met partners of met leveranciers is goed kan gaan voeren. Ben ik ook wel benieuwd. Ik hoor ook wel een geluid van ja, we merken nu dat alle energie op digitalisering zou. Als we niet oppassen, dan hebben vooral de mensen met hoge gezondheidsvaardigheden, die hebben er nog meer profijt van. En de mensen die het eigenlijk het meeste nodig hebben, de mensen met lage gezondheidsvaardigheden, hoe nemen we die goed mee? Dus die ethische dilemma's rondom zo'n vraagstuk. Hoe in deze ontwikkeling ga je niet altijd voor het laaghangend fruit, wat eigenlijk wel gewoon ook zonder digitalisering gewoon goed hun ding kunnen doen?
Ja, ik zou het geen dilemma willen noemen. Want nee? het is niet, denk ik, of-of. Het is en-en. Ja? Kijk, als we dan neigt het weer een beetje naar e-health. We zijn inmiddels bijvoorbeeld ook bezig samen met de huisarts op Urk en nog een aantal andere huisartsorganisaties in Nederland om na te denken en te gaan proberen te werken met zaken als risicostratificatie.
Ja.
Op basis van de informatie die al gewoon in een huisartspraktijk is, zou je risicoprofielen kunnen maken. Daar komt een patiënt zelf, komt daar feitelijk, als ik het zo mag uitdrukken, niet aan te pas. Ja. En daarmee wordt iemand die misschien wel buiten beeld is, omdat die eigenlijk bijna nooit naar de huisarts toe gaat, maar wel op basis van medicijngebruik of andere kenmerken die je kan ingeven, kunnen tot een risicogroep gaan behoren. En daarmee wordt zoiets laagdrempelig opgepakt. Dus dat is een voorbeeld waarbij het goede informatievoorziening ook terdege kan, ten gunste kan komen van patiënten die wat minder, ja, digitaal vaardig of sowieso vaardig zijn in het leven. Want ja, laten we wel zijn, die hebben we ook. Wat je ook veel ziet, is dat we ook proberen gebruik te maken, zeker als het ook over de communicatieachtige dingen gaat, van ja, hoe heb je bijvoorbeeld een interface? Kijk, heel veel mensen hebben een mobiele telefoon, hè? Laten we daar ook eerlijk in zijn. Maar heel vaak is interfacing en dat soort dingen is hartstikke ingewikkeld als je niet de achterliggende concepten begrijpt. En er zijn organisaties natuurlijk die je daar weer bij kunnen helpen. Dus het is ook vooral niet eigenwijs zijn, wat ik ook al eerder aanhaalde. Weet ook waar je beperkingen zitten en ga op zoek naar partijen die je kunnen helpen daarbij. Die interfaces laagdrempelig kunnen maken. Die ervoor kunnen zorgen dat, dat mensen die dat heel ingewikkeld vinden, dat die hulp krijgen. Of zelfs, wij werken ook steeds meer aan samenwerken in de wijk. Zo noemen wij dat dan onder de titel van de ONI. Waarbij we dus vanuit de huisartspraktijken met omringende zorgverleners in een wijk activiteiten ontplooien. Kunnen wij de mensen niet uitrusten? Kunnen wij iemand van de thuiszorg niet uitrusten of leren met een applicatie? Zodat op het moment dat zij bij een patiënt zijn die wat minder mondig is, minder vaardig is, om die te helpen. Ja. Of misschien zou je wel zo ver kunnen gaan dat je ook inderdaad door het middel van meetapparatuur, wat je één keer kan uitleggen wat het doet en waarom iemand dat zou kunnen en of misschien wel moeten dragen, dat er helemaal geen interface meer is die een patiënt merkt, maar dat je op afstand wel allerlei gegevens tot je zou kunnen nemen. En dan weer met artificial intelligence krijg je de rode vlag op het moment dat bepaalde gegevens in een bepaalde richting wijzen. Dat zijn allemaal voorbeelden waarbij het gebruik van informatievoorziening misschien zelfs wel juist kan helpen door mensen die minder vaardig, minder geletterd, misschien ook buitenlandse mensen die de taal niet machtig zijn. Helaas, we hebben ook nog veel analfabeten in Nederland. Ja. Dat die toch op laagdrempelige wijze daarvan gebruik kunnen maken. En aan de andere kant, ja, laten we wel wezen, het is nog steeds fijn dat we ook fysiek naar de huisarts kunnen.
Ja, nee, precies. En ik was ook minder op IELTS aan het doelen, maar eigenlijk ging ik ook aan op jouw juiste zorg op de juiste plek. Hè? Dus wat we zien, veel gedaan in het gebied van achterstandswijken met de combinatie WMO en zorg. En wat doe je nu eigenlijk? En wat we vaak zagen is dat mensen die zowel veel gebruik van de WMO maken als van de zorg, vaak mensen zijn met beperkte vaardigheden. En dan is die brein werkt gewoon anders, die is niet cognitief, dus die krijgt niet informatie, komt tot risico-inschatting. Maar wat we wel zagen is dat ze enorm geholpen waren als je met dat dossier samen kon zeggen, goh, je hebt 20 professionals die bij jou binnenkomen. Wat doet er toe voor jou? Dus niet op een algoritme, maar dus even op de menselijke manier. Ja. En gewoon wat niet ertoe deed, zei van oké, dan gaan we even tegen de diëtist zeggen dat je even niet komt. We gaan even zeggen tegen die maatschappelijk werker dat je wel vaker komt. Waardoor die wereld voor ze gewoon beter te bevatten was. En dat je echt zag dat die vaardigheden toeneemt. Dus het Instituut voor Publieke Waarde werkt een beetje op die manier. En dat is dus toch weer informatievoorziening, risicoprofilering, die helpt om op die manier die groepen ook te kunnen helpen. Terwijl we wel zien dat mensen neigen naar e-health toe te gaan kijken en dan worden het de apps en het worden al die platforms waar enorm van je gevraagd wordt dat je die nulletjes en eentjes hebt en die digitale vaardigheden hebt.
Nou, je ziet inderdaad dat er op die manier wel een soort tweedeling ook wel ontstaat. Ja. Dat mensen inderdaad die dat ook leuk vinden. Het is soms zelfs best wel ook investeren. Hè, in een telefoon of in een horloge, in appje bij zitten. Dus dan wil ik niet zeggen dat dit gelijk ook de financiële, hè, dat er een soort arme rijk situatie ontstaat. Ik denk dat daar ook nog wel mensen die daar toch wat meer te spenderen hebben, die het toch ook misschien wel leuk of interessant of handig vinden om die multi-weegschaal te kopen, waar ook body mass index en weet ik het allemaal, die misschien helemaal niet nodig hebben. Maar misschien mensen met lage 6, die het misschien wel veel harder nodig hebben, maar ja, die weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan, of hebben niet de middelen om zoiets aan te schaffen. Dus dat zijn toch wel dingen waar we ook als maatschappij goed op moeten letten. Dat we inderdaad die mensen ook aanhaken. En ook vanuit even weer het huisartsperspectief en de regioperspectief, dat we er ook voor zorgen dat er een soort, laat ik maar zeggen, landingsplatforms zijn. Dan weer elektronisch geredeneerd. Waar ook andere mensen ook gebruik van kunnen maken. In plaats van dat het allemaal ontzettend duur en ontzettend ingewikkeld is. Want die koplopers, die zijn al lang met allerlei super interessante fratsen zijn ze bezig.
Nee, precies. Daar bijvoorbeeld voor mezelf gebruik ik het voorbeeld dat mijn huisarts kan 5 jaar data van mijn horloge kan die hebben. Over mijn slaap en mijn bewegen. Dus meer dan wat die ooit van me weet in alle consulten en gesprekken die hij gevoerd heeft. Maar dat is echt maar een klein groepje. En niet hoe het in de werkelijkheid is voor de grote groep.
En dat is wel interessant inderdaad wat je zegt. Dat we ons heel goed ook moeten realiseren. Dat de werkelijkheid anders is dan die kleine koplopergroep. Die toch wel aan het experimenteren gaat.
Ja.
Dus ja, dat is inderdaad de opgave. Hoe gaan we die erbij krijgen? En daar zit ook voor een groot gedeelte het lol van het bestuurlijke werk. Van bij een organisatie als Medrie. En ik hoop ook bij NN. Ja. De lol om te kijken hoe kunnen we dat ook voor elkaar.
Volgens mij was het beginnen bij waar de energie al is.
Zo is het. Dat is wel om daar je eerste footstep te kunnen maken. Om ook bewijslast te verzamelen. En dan inderdaad door te stappen. Maar wel altijd realiserend dat je begint. Maar je bent niet bij het eerste dingetje ben je niet klaar. Dan begint het eigenlijk pas.
Hey Philippe, ik denk we gaan richting een afronding. Ik denk, je hebt ons meegenomen in een enorm breed verhaal. En wat mij heel erg aanspreekt, is dat er toch een hele simpele boodschap in zit. Dus in dat complexiteit hou je bezig met die functionaliteiten en dat goed met elkaar te bespreken. En blijf in dialoog met elkaar daarover. En ik heb je gehoord, partners, zorgverleners, leveranciers, patiënten ga ik ook vanuit. Dat heb ik niet specifiek genoemd, maar ik weet van jullie organisatie dat jullie dat ook echt ook doen. Dus ook met die mensen die het gebruiken. En dan op basis daarvan ga je je kleur bekennen en je mening neerzetten en kan je gaan bouwen. En dan volgt daar wel uit welke beslissingen je neemt. In plaats van al die beslissingen van tevoren te willen bediscussiëren en uit te denken.
Ja.
Dat is in ieder geval volgens mij een beetje de rode draad wat ik zo gehoord heb. Is er nog een uitsmijter, een aspect die je zegt van nou, verdiep dat eens een keertje?
Nou, wat ik nog wel een thema vind, is inderdaad die regionalisering vanuit huisartspraktijken die eigenlijk solo werkten. En je ziet er eigenlijk continu een soort opschalingsidee zie je daar plaatsvinden. En mm-hmm. Ja, het is aan ons om daar goed richting aan te geven, maar we komen nu eigenlijk op een soort niveau dat de huisartsen zelf, die zullen niet heel erg veel meer gaan opschalen, denk ik. En dus gaat het steeds belangrijker worden dat we inderdaad goed samenwerken met die andere organisaties ook. En waar we het al eerder over gehad hebben, de kosten nemen toe, de vraag naar zorg blijft stijgen. Maar we hebben ook andere problemen. En daar hebben we het nog niet over gehad. Bijvoorbeeld arbeidsmarktproblematiek.
Ja.
Waarbij we zien dat, zeker we zitten nog in de coronatijd, de zorg piept en kraakt in al zijn voegen. Ik denk dat de zorg het uitstekend gedaan heeft. Dus dat is hartstikke mooi, maar het is wel duidelijk geworden dat de zorg een omgeving is die eigenlijk meer koestering verdient dan dat hij tot nu toe heeft gehad. Ook gezien het aantal instromers, zowel op doktersassistentenniveau, huisartsen, waarnemers, verpleegkundigen, allerlei niveaus. Dus ik denk ook wel dat we ons in Nederland wel echt achter de oren moeten gaan krabben. Aan de ene kant, hoe gaan we die arbeidsmarktproblematiek oplossen? Of waarbij het dan ook weer interessant is dat we ook natuurlijk zien dat het ziekenhuis in dezelfde vijver aan het vissen is als wij. He, als het gaat om bijvoorbeeld ondersteunend personeel. Nou, dat betekent ook weer, jongens, dat moeten we volgens mij ook weer gezamenlijk op een of andere manier aan gaan pakken. Maar het betekent ook nadenken over, moet het werk nog wel gedaan worden zoals we dat eigenlijk traditioneel, laat ik het maar op die manier uitdrukken, aan het doen zijn.
Ja.
Dus ook het op een andere manier nadenken over de wijze van benaderen, de wijze van helpen van de patiënten. Ja, ik denk dat ook nog wel een lijn is die niet onvermeld mag blijven. Dus we proberen ook wel, in ieder geval binnen Medrie, gaan we ook wel proberen, dit staat ook inderdaad in ons strategische koers, om inderdaad ook na te denken over de praktijk van de toekomst. En dat klinkt super vaag, maar... Ja, hoe gaat het nou ontwikkelen? En de eerste ervaringen hebben we natuurlijk nu al gehad. Want een telefonisch consult, dat duurt 2 minuten. Een beeldbelconsult duurt 5 minuten. En een gewoon consult loopt meestal uit naar een kwartier. Maar qua vergoeding is het idem dito hetzelfde. Dus ja, kunnen we dingen nou niet slimmer doen? Kunnen we dingen niet anders doen? Kunnen we mensen niet veel meer ook zelf, dat proberen we wel met preventieachtige dingen, dat gaat denk ik ook nog wel een vlucht nemen. Moeten we er niet voor zorgen dat mensen zich toch zelf ook op een betere manier kunnen helpen? Ja. Met zelfzorgadviezen. En dan is het maar de vraag, wie gaat het advies geven? We zien nu dat bij onze triagepost het aantal zelfzorgadviezen behoorlijk toegenomen is in de coronaperiode. Ja. Maar dan krijgen ze nog een mens van vlees en bloed aan de telefoon. Zouden we niet op basis van artificial intelligence, en ik weet het, sommige mensen zullen dit echt mumbo jumbo vinden. Maar ja, op een gegeven moment weet je niet meer of je nou een mens van vlees en bloed aan de andere kant van de beeldbel hebt zitten. Of dat het een of andere avatar is. Weet je, die ontwikkelingen, we kunnen het ons gewoon niet voorstellen hoe snel dat gaat. Ja, daar zullen we ook mee te dealen. En dat zouden dus wellicht ook oplossingen kunnen zijn, bijvoorbeeld voor de arbeidsmarktproblematiek.
Ja, ik geloof, je hebt al Chantal, de digitale doktersassistent, hè? Dus Termion in Lent, hè? Dus een gezondheidscentrum die er al mee gewerkt heeft. Dus dat is natuurlijk een eerste stap, chatbots.
Ja, precies.
Gewoon eigenlijk thuisarts.nl, alleen dan in een chatbot gestopt.
Ja, en we kunnen het ons allemaal, weet je, iedereen denkt, ach, dat zo'n vaart zal het niet lopen en zo. Nee, ja. Maar ja, het gebeurt gewoon wel, ook soms gewoon onder druk van bijvoorbeeld het tekort aan gecertificeerd zorgpersoneel. Ja. En onderschat dus ook de, hadden het er net over lage letterlijkheid en mensen die wellicht minder mogelijkheden hebben. Maar onderschat onze patiënten ook gewoon niet. Hè, er zijn heel veel 80-plussers die gewoon de kinderen aan het chatten zijn. Of aan het facetimen, videobellen of anderszins.
Ja.
Laten we de mensen niet onderschatten, want die kunnen net zo goed ook een videoconsult doen. En iedereen vindt het natuurlijk heerlijk dat hij niet naar de huisarts toe hoeft, even in dit geval, of naar de huisartsenpost toe hoeft, maar gewoon thuis kan blijven en daar door middel van het laten zien van een aantal zaken ook geholpen worden. Dus, dus ook daar denk ik, die druk ook van die patiëntenkant, ja, die zal ook gewoon toegaan. Nee, mensen vinden het straks gewoon heel onlogisch op het moment dat ze bepaalde zaken niet meer elektronisch of nog niet elektronisch zouden kunnen doen. Ja. Dus dat is wel. Ja, dat is ook wel een ontwikkeling, een maatschappelijke ontwikkeling waar we tegen wel rekening mee moeten houden. Dus ja, ik denk dat in de VVT-instellingen de vraag naar wifi de komende jaren behoorlijk zal gaan toenemen.
Ja, dat denk ik ook. Ik weet al dat het tabletgebruik in de gemiddelde verpleeghuis al hoger lag dan in een gemiddelde huisartspraktijk voor corona. En dat is alleen maar toegenomen.
Wie is hier de digitaliseerder?
Ja, precies.
Dat is echt interessant inderdaad. Ja, dat is, vind ik echt mooie ontwikkeling. En daar zullen we inderdaad toch ons toe moeten verhouden. En eigenlijk zouden we dat soort ontwikkelingen ook moeten omarmen.